En tijdens de vele Dhamma-talkjes die ik heb gegeven bij Bodhidharma, waarvan de meeste op de website staan, heb ik een heel uiteenlopende reeks aan tools en gereedschappen behandeld die ons kunnen ondersteunen tijdens onze meditatie en tijdens ons leven. En vanavond wil ik wat vertellen over hoe we die gereedschappen op een vaardige manier kunnen inzetten. Want als je dat ene lezingetje hoort, dan lijkt het soms van, oh ja, dat is the way to go. En dan het volgende lezingetje denk je, oh, maar het moet toch zo dan? Of, en dat kan een beetje verwarrend zijn misschien. Of dat je denkt, hé, wat is nou het juiste manier? En ja, de waarheid ligt een beetje in het midden van, ja, in het ene geval is het nuttig het ene gereedschap in te zetten. En in het andere geval het andere gereedschap. Ik zal niet elk gereedschap opnieuw gaan opnoemen. Maar meer wat richtlijnen en suggesties in het algemeen geven. Over wat voor soort gereedschappen wanneer ingezet zouden kunnen worden. Ja, het standaard gereedschap in onze toolbox is natuurlijk de normale Vipassana-instructie. Dat is onze basis. En de zeer korte, compacte versie van de Vipassana-instructie is te weten wat er gebeurt terwijl het gebeurt. En dat is opmerkzaamheid. Opmerkzaamheid of mindfulness. Weet wat er gaande is in het huidige moment in lichaam en geest. En dat kunnen we ja, een beetje uitbreiden, die instructie, met dat Vipassana erover gaat, om te oefenen in zijn met wat er is. Zonder dat het iets anders hoeft te zijn dan het is. En deze basis, deze Vipassana of opmerkzaamheidsbasis, is natuurlijk al een heel erg rijke grond voor beoefening. Waar we jaren mee vooruit kunnen. Maar de Boeddha heeft ook aangegeven dat het soms nuttig kan zijn om andere vaardige gereedschappen of tools in te zetten. En voor ik daarop inga, is het wel belangrijk om te benadrukken dat die opmerkzaamheid natuurlijk wel de basis is ook van al die tools, de fundering waar die tools ook allemaal op rusten. Dus ook al ga ik er niet dieper op in vanavond, hè, dat betekent niet dat het niet belangrijk is. Juist integendeel, het is wel heel erg belangrijk. En het doel voor mij vanavond is dat je zelf kunt gaan inschatten van welk gereedschap je wanneer inzet. En dat kan je doen door telkens verschillende dingen te gaan uitproberen. En te gaan letten op de feedback die je krijgt. Dus en wat gebeurt er als je de tools inzet? Hoe werkt het uit? En welke resultaten geeft het? En als je daarop let, dan ga je vanzelf feeling krijgen met wat voor jou op welk moment klopt. En door die dingen dan op die manier uit te proberen, dan bouw je ook wijsheid op. En ja, ga je feeling krijgen met je eigen intuïtie. En dan ga je leren daarop te vertrouwen. En het is ook wel zo dat sommige dingen misschien heel erg goed voor de een werken en niet voor de ander. Dat de een heeft iets anders nodig dan de ander. Dus alle tips en suggesties van vandaag, die kun je ook aanpassen op wat bij jou past. En ik wil beginnen met situaties waarin we het heel erg moeilijk hebben, waarin we overweldigd worden door onze emoties. Bijvoorbeeld. Als je geconfronteerd wordt met het overlijden van een geliefde, of als je ontslagen wordt, of iets anders wat je heel erg uit balans brengt in je leven. Het kan zelfs iets traumatisch zijn. En de eerste opmerking die ik daarover wil maken is dat wat het eerste nodig kan zijn bij dergelijke grote dingen in het leven, zeker bij trauma's, is dat je hulp van een professional misschien moet zoeken. Een trauma-expert of een psycholoog of een lichaamswerker. Dus dat het niet altijd een goed idee is om gelijk met meditatie of mindfulness of dat soort dingen aan de slag te gaan. Soms heb je eerst iets anders nodig. Nou ja, vanuitgaande dat je dat niet nodig hebt of dat je daar al voor gezorgd hebt, en dan is vanuit de meditatiehoek gezien, is het in veel gevallen heel erg nuttig als je overweldigd wordt door emotie om opmerkzaam te zijn op je lichaam. En het lichaam, ja, dat fungeert als een anker. En dat ook tijdens de normale Vipassana-meditatie is het lichaam een anker voor ons vaak. En met de ademhaling voor veel mensen, voor wie de ademhaling in ieder geval enigszins neutraal of prettig is. Dus het is niet alleen als we overweldigd zijn door emotie, ook in het algemeen. Maar als we overweldigd zijn, dan is het een van de weinige dingen die ons weer kan helpen gronden en stabiliseren. Dan is letten op de geest meestal niet zo heel erg helpend. Er zijn verschillende manieren om je op je lichaam te richten. En wat ik al zei, de adem is een bekende. En dus alleen even je aandacht alleen op je adem houden voor een tijdje. Voor zolang als het goed voelt voor je. En alle andere zaken, al die emoties en dat gedoe allemaal even negeren. En dat kan helpen om dat, zodat die emotie op de achtergrond wat kan kalmeren en zakken. Zonder dat je daar zelf actief aan mee aan de slag hoeft. En ook kunnen we, wat we net in het landen hebben gedaan, de opmerkzaamheid op de contactpunten afwisselen. Van bijvoorbeeld de voeten, een aantal seconden, 10 seconden, of het maakt niet heel veel uit hoe lang, dan naar de billen als we zitten, en dan naar de handen. En dan dat afwisselen. En natuurlijk kun je ook een bodyscan doen. Er zijn uitzonderingen waarbij het niet handig is om je op je lichaam te richten. Bijvoorbeeld als het lichaam zelf niet prettig is of niet tenminste neutraal voor ons voelt. En dan kun je denken aan als je ziek bent of als je een ongeluk hebt gehad. En als dat het geval is, kun je altijd nog richten op andere zintuigdeuren zoals zien of horen. En dan kun je met je aandacht heel gedetailleerd op een visueel object richten. Dat als het ware onderzoeken met je ogen, met wat je allemaal ziet. Of op, heel gedetailleerd op geluiden gaan letten. En dus op die manier eventjes afstand nemen van de emotie. En voor de meeste gevallen zal het lichaam een veilige keuze zijn. Uiteindelijk komen we dan in een situatie waarin we niet meer overweldigd zijn. En we de wereld weer wat helderder kunnen waarnemen. En dan zijn er mogelijk wel wat onprettige gevoelens. Misschien is er boosheid of verdriet of aversie of angst of onmacht enzovoorts. En als dat het geval is, dan kunnen we dus naast onze normale Vipassana-instructie ook wat actiever worden. En dat is een keuze, het is geen must. Dus dat zijn opties die we hebben. En als we ervoor kiezen om wat actiever te worden, dan zijn er verschillende manieren voor. Eentje is onderzoeksvragen stellen. En onderzoeksvragen kunnen ons helpen om de geest beter te gaan begrijpen en wijsheid op te laten komen. En dat is wel een belangrijk punt. Want een quote van Sayadaw Utteswaraya, de Burmese monnik waarmee ik heb gemediteerd, die zegt: we mediteren om de geest te begrijpen, niet om van een probleem af te komen. Dat herken je misschien wel, dat je soms bezig bent van een probleem af te komen. Bijvoorbeeld een onprettige geestestoestand. En dat is dus niet zo helpend. Wat helpender is, is om de geest te gaan begrijpen. En de geestestoestanden die opkomen te gaan begrijpen. En de onderzoeksvragen die kunnen ons daarbij helpen. Dat is dus een van die tools. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: waarom komt dit nu op? Wat kan ik hiervan leren? Wat is het wat ik niet wil ervaren? En het is belangrijk om te beseffen dat het niet gaat om direct een antwoord te krijgen. Het zijn vragen waar ons onbewuste mee aan de slag kan. En er zal oftewel geen antwoord komen, oftewel wel. En daarvan onthecht zijn is belangrijk. Voor zover we onthecht kunnen zijn. Soms merken we dat er gewoon hechting op komt. Dan kunnen we dat weer observeren. Maar we kunnen kijken of we het open kunnen laten. En als er een antwoord opkomt, dan is dat fijn. En als het niet opkomt, dan is het ook goed. Dan is het onbewust lekker aan de slag op de achtergrond. En misschien komt het pas over een paar maanden of nooit. Je weet het gewoon niet. Er zijn een heel serie andere dingen die we kunnen doen om actiever te zijn. En de Boeddha die moedigt ons daarvoor aan in, In het zesde stapje van het edele achtvoudige pad, wijze inspanning. En daar heb ik eerder een drieluik over gegeven in februari. Dus als je daar meer over wil weten over hoe je wat actiever kan zijn en heilzame staten van zijn kunt ontwikkelen en onheilzame staten van zijn wat kunt laten afzwakken, dan raad ik je die drie lezingjes aan die dus op de website staan. En wat doen we nou als we ons supergoed voelen? Als we vreugdevol zijn en in de flow, of juist heel kalm of ontspannen en geconcentreerd of ja, een ander heilzaam gevoel ervaren? Nou, de eerste wat ik wil zeggen is, geniet ervan. Want onze meditatie zal niet alleen allerlei moeilijke dingen bovenbrengen. Hè, er zijn niet alleen maar allerlei moeilijke geestestoestanden de hele tijd waar we doorheen hoeven worstelen. En we zullen ook hele fijne ervaringen hebben. Het kan hele diepe staten van gelukzaligheid teweeg brengen, onze meditatie. En die fijne ervaringen helpen ons ook weer op ons pad. Zodat we weer verder kunnen gaan met mediteren, dat het ons motiveert. Maar een valkuil is om eraan gehecht te raken, aan dit soort hele fijne staten van zijn. Dat we willen van, hè, dat het niet weggaat, dat we willen dat het blijft. Of dat als het al weggezakt is, dat we dan willen van, dat het terugkomt. Nou, als we de ene keer een fijne meditatie hebben gehad, dan de volgende keer denk ik, ja, nu zal het vast weer zo zijn en ik wil dat het weer zo fijn is. En dat zijn dingen waar je op kunt letten. Dat zijn gehechtheden. En dat is ook heel natuurlijk weer, dat komt gewoon op. Zo zijn we allemaal bedraad als het ware, dat we willen fijne dingen willen ervaren en niet fijne dingen weg willen hebben. Dus daar kunnen we gewoon alert op zijn of opmerkzaam op zijn, zoals met alles. En het leuke is dat we bij de onderzoek, bij de prettige ervaringen ook onderzoeksvragen kunnen toepassen. We kunnen ons afvragen van, hey, waarom is dit nu opgekomen? Bijvoorbeeld. En op die manier kunnen we inzicht gaan krijgen in de condities en de oorzaken die naar heilzame geestestoestanden leiden. En net zoals dat we gaan leren begrijpen waarom er onheilzame geestestoestanden opkomen als we op die momenten onderzoeksvragen toepassen. En ook bij de heilzame staten van zijn is het een keuze. Het hoeft niet. We kunnen het gewoon een keer uitproberen als we er interesse in hebben, om te kijken of het bij ons past om dat soort vragen toe te passen. Dat is heel belangrijk om na te gaan of het niet te veel een mind ding wordt. Dat je te veel in je hoofd gaat zitten door die vragen. Dat je het meer. Dat je dan kan je het weer loslaten als je merkt dat het niet werkt. En soms past het de ene keer wel en de andere keer niet. Dus het is echt een uitnodiging om het gewoon uit te proberen en te zien hoe het voor jou werkt. Op welke momenten het wel werkt of niet werkt of helemaal niet werkt. Hè, met al de dingetjes die ik vanavond heb opgenoemd. En dan wil ik afsluiten met de bemoediging dat we allemaal al heel veel wijsheid in ons hebben. Dat we in de loop van de tijd meer en meer kunnen gaan vertrouwen op onze eigen innerlijke wijsheid. En ook kunnen we mild en vriendelijk zijn naar onszelf als een keuze die we maken niet zo goed uitpakt. Dat we ons spirituele pad als een leerweg kunnen zien waarbij we soms vallen, maar ook weer opstaan. En misschien kunnen we dat opstaan doen vanuit vriendelijkheid en zorgzaamheid voor onszelf. En dan sluit ik af met een quote van Dipama, de Indiase lerares uit de vorige eeuw. Hele korte quote. Zij zegt: maak alle omstandigheden je leraar.